hebben goed gedaan. Ja, daar mogen, heerlijk.
Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor wie hier nog niet eerder waren, zal ik even uitleggen en vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of de zaal laat kiezen, dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden ingeleverd. Die kunt u hier in de pauze inleveren en die worden dan zo mogelijk beantwoord. De vragen mogen echter niet persoonlijk zijn. Als u hier in de pauze bent, vindt u hier vooraan allerlei boekjes. Dat zijn stencils van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn, dus niet hier in Amsterdam. Die hebben we hier helaas niet. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt in deze zaal, kleine zaal, erg snel benauwd. Dan geef ik u het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. En om niet de schuld te krijgen dat ik discrimineer, ik bedoel er alle mensen mee. Aan dames, voor degene die zouden willen protesteren, ik beschouw dus vrouwen nadrukkelijk als mensen. Maar gekheid terzijde, u moet één ding goed begrijpen. Wij sprekers van deze groep zijn niet alwetend. We zijn niet onfeilbaar. Dus geen papale achtergronden. En we hopen dat u zelf wilt nadenken. Het is duidelijk dat u niet alles wat gesproken wordt geheel zult kunnen onthouden. Vergeet u echter één ding niet. Er is een, wat men noemt, sublimale beïnvloeding. Zodat u in uw onderbewustzijn juist die punten pleegt op te nemen die voor uzelf van belang zouden zijn. En deze soms eerst dagen later terugvindt. Dat voor degene die zegt, is zo jammer dat het verloren gaat. Wat u nodig hebt, gaat niet verloren. En wat verloren gaat, hebt u niet nodig. Dan een onderwerp, ja. Kiest u er maar één.
Sterven.
Sterven. Ja, ik vind het ook. Laten we optimistisch beginnen op zo'n mooie dag. Ja, weet u, sterven, dat is zoiets waar een mens tegenaan zit te hikken. Waarschijnlijk omdat hij het proces niet helemaal begrijpt. Mogelijk ook omdat hij bang is voor de begeleidingsverschijnselen. Als je sterft, kan dat natuurlijk op vele verschillende manieren beginnen. Het kan van een ziekte, een ongeluk en dergelijke uitgaan. Maar altijd komen er een paar fasen bij te pas. En laat ik die fase maar eerst even doornemen met u. Er komt een ogenblik dat uw bewustzijn van de buitenwereld steeds minder wordt. Op dat ogenblik krijgt uw eigen gedachtenleven een nieuwe dimensie. U krijgt een beetje het gevoel of dat u al in een andere wereld kijkt. In feite kijkt u meestal naar uw eigen denkbeelden. Een enkele maal hebt u al contact met iemand die u afkomt halen. Maar dan hebt u toch wel een zeer goede harmonie daarmee. Deze schemertoestand is niet blijvend, het is geen rechte lijn. Ze flakkert wat. Meestal zult u kort voor het einde een licht gevoel van duizeling, soms van euforie ook, ervaren en weer even helder zijn. Na dat moment van helderheid kunt u aannemen dat u in coma raakt. Dan kan het lichaam nog enige tijd blijven nasputteren, maar uw besef is dan gericht op een andere wereld. Zodra je eenmaal dat lichaam hebt losgelaten, de verbinding tussen wat overblijft, wat je dan de geest noemt, en het lichaam dus weg is, dan krijg je weer een eigenaardig gevoel. Heel vaak is het eerste ervaren iets van een werveling. Het is een duizeling, nu geestelijk uitgedrukt. Je valt heel vaak in een soort koker. Wanneer je in die koker stemmen hoort die voor jou harmonisch zijn, antwoord erop. Misschien zijn ze niet eens reëel, maar het contact dat u opneemt met de wereld buiten u helpt u om dit valeffect af te breken en u dus het gevoel te geven van rust. Bijna elke volgende ervaring is terugkijken naar je leven. Het is niet een volledige recapitulatie, maar u gaat een aantal punten na die ongetwijfeld juist ook in uw geest en uw gevoelsleven bijzondere nadruk hebben gekregen. Wanneer dit ten einde is, hebt u het gevoel wakker te worden, u kijkt op en u bevindt zich meestal in een redelijk lichte wereld. Soms ontkent u dit, denkt u dat het een droom is, dan wordt het onmiddellijk een nevelige wereld. Loop je in de smog. Aanvaard je dat licht op zichzelf, dan kom je opeens tot de conclusie dat je niet meer in staat bent welk deel ook van je persoonlijkheid voor een ander verborgen te houden. Dat kan pijnlijk zijn, maar dat moet je maar aanvaarden. Doe je dit niet, dan verdwijn je naar wat men het duister noemt. Je sluit je af en op den duur ben je alleen met jezelf of een aantal mensen die je op soortgelijke wijze, en meestal met soortgelijke fouten, dus een algemeen erkennen van wat ze zijn hebben afgewezen. Dit zijn dus de bijna altijd voorkomende punten. Er zijn uitzonderingen. Maar een uitzondering is een geval dat ongeveer 1 per 10.000 bedraagt. Vaak zelfs 1 tot een miljoen of meer. U kunt er dus mee rekenen dat dit iets is wat elke stervende ongeveer ondergaat. En nu zou ik graag een paar praktische dingen willen zeggen. Kijk, wanneer je met stervende te maken hebt, dan ben je nog alles geneigd om die mensen nog te bepreken. Zo van, bekeer je nog op het laatste ogenblik tot de Heer. Hè? Ja. Maar voor die mensen is dat op dat ogenblik niet meer iets wat ze kunnen doen. Het stervensproces is een droom die je niet helemaal beheerst op dat ogenblik. En zeker wanneer je het einde voelt komen, wanneer die uiterste ledematen koud gaan worden, wanneer dat van binnen zo eigenaardig tintelt, nou dan moet je maar niet denken dat je daar iets mee kunt doen. Wat de mensen dan nodig hebben, is een bevestiging van hun leven. Grootste problemen kort na de dood komen meestal voort uit schuldgevoelens, uit onbegrip misschien voor hetgeen ze in feite zijn geweest. Zeg dus nooit tegen een stervende dat dit of dat zo jammer is. Dat kunt u voor uzelf laten voldoen. Probeer iemand die sterft te laten voelen dat hij niet voor niets geleefd heeft. Haal desnoods zachtjes een paar hele goede herinneringen op, waarbij hij of zij iets voor anderen heeft gedaan. Probeer te laten voelen, dit leven dat jij hebt gevoerd, maakt ons dankbaar dat jij hebt bestaan. Door op deze manier iemand kracht te geven en je liefde als het ware om te zetten in een positieve steun, maak je het voor degene die overgaat veel gemakkelijker om zichzelf in het licht komende te aanvaarden en dan van daaruit, meestal met voldoende hulp, verder te gaan naar dat gebied waar je krachtens en bewustzijn voorlopig thuis hoort en waar je eigenlijk tot rust mag komen. In de tweede plaats, wanneer iemand dood is, dan moet je hem de dood niet benijden. Je moet hem ook niet proberen terug te halen. Bouw voor een dode geen eredienst op. Het is voor de doden hinderlijk en het is ook voor uzelf door de eenzijdigheid die ontstaat vaak psychisch verminkend. Besef dat iemand geleefd heeft, wees er dankbaar voor. Koester desnoods een paar herinneringen. Maar zeg niet als jij nu maar hier was. Wanneer iemand werkelijk harmonisch met je is, dan zal zodra het bewustzijn hoog genoeg is en voldoende energie is verzameld, de persoon zich heus wel bij u melden. Dan komt hij wel kijken, hij helpt u wel, of u het nou merkt of niet. Dus, lieve mensen, onthoud alsjeblieft. Trek de doden niet terug. Dat is precies hetzelfde als iemand wegsturen op een hardloopwedstrijd, maar wel met een ketting aan zijn been, die je ergens aan een Amsterdammertje hebt vastgezet, vlak voor de deur. Dus onzin, dat gaat eenvoudig niet. Wanneer u gelovig bent, u zit in een kerk of wat, natuurlijk, verricht de rieten. Het zal de overgegane niet schaden wanneer het uit genegenheid gebeurt. Het zal voor uzelf vaak een grote steun zijn. Maar besef dat de toestand na het sterven totaal anders is. Dat je je daar als mens met alle beschrijvingen erbij geen werkelijke voorstelling kunt maken. En begrijp dat iemand die overgaat eerst moet wennen aan die wereld. Dat hij bijna net als een kind dat op aarde geboren wordt, eerst moet leren wat hij zelf eigenlijk is en kan, en dan zijn verhouding met die wereld en zijn mogelijkheden in die wereld gaan vaststellen. O, zeker, het verloopt anders, het gaat gauw hoor. Zeker als je redelijk bewust bent, dan kan dat in een paar weken gepiept zijn. Wanneer u dan verder u afvraagt, wat is bij sterven belangrijk? Ik geloof de aanvaarding van de dood. Ik weet dat er heel wat mensen zijn die zeggen, nou ja, doe maar net of die beter wordt. Doe maar net of ze morgen alweer op mag zitten. Terwijl je weet dat het afloopt. Dat is dwaas. Je moet natuurlijk niet zeggen, ja, hoor eens, joh of meid, bereid je maar voor, maak je borst maar nat. Want over een paar uur, dan ben je de pijp uit. Nou, er zijn mensen die noemen dat dan ook eerlijkheid, hè. Maar ja, dat is zoiets als een luis doodslaan door iemand een hamer op zijn kop te tikken. Dat is onzin. Maar probeer iemand te laten begrijpen. Nu komt de rust. Dat is veel belangrijker. Wees niet bang voor de dood en zoek de dood niet. Ook alweer zo'n punt. Er zijn mensen die zeggen, ach, ik zie het niet zitten in deze wereld, ik wil sterven. Maar ze vergeten één ding. De problemen waardoor je tot een dergelijk besluit komt, zijn zo sterk emotioneel, dat ze in de geest verankerd zijn. Nou, dan ben je dood en dan zit je met hetzelfde. Heb je zelfmoord gepleegd, je zit met dezelfde problemen, je kan niet eens jezelf meer om hals brengen. Ik bedoel, daar kom je niet verder mee, nietwaar? Wanneer je weet dat je leven geen enkele mogelijkheid meer biedt, en dat is heel iets anders, weet dat je ook nooit zult bijvoorbeeld genezen, dat je nooit voor een ander betekenis zult kunnen hebben meer, dan kan ik begrijpen dat je zegt, ik wil anderen de last sparen. Maar gebruik het niet als een uitvlucht. Loop niet weg. Tijdens het sterven kunnen er pijnen optreden. Het zijn andere pijnen dan u kent. Het zijn vreemde, vage pijnen. En soms zijn het plotseling flits of dat je even onder stroom wordt gezet. Wees daar niet bang voor. Het is veel minder erg dan de tandarts. Wees niet bang voor die paar ogenblikken van lijden. Uiteindelijk, wanneer je aan sport doet, dan komt er een ogenblik dat je alleen om te presteren blijft doorbijten. Terwijl je hele lichaam pijn doet. En terwijl je eigenlijk het gevoel hebt dat je neer zou moeten vallen. Wanneer je dat wel op kunt brengen, voor een medaille waarop staat dat je zo lekker hard kunt lopen. Kun je dat dan niet opbrengen? Voor een nieuwe wereld. Met nieuwe krachten, nieuwe energie. Dus ook wat dat betreft, de mensen maken van de dood zoiets verschrikkelijks. Ik heb nog nooit gezien dat de kinderen in de klas zaten te huilen omdat ze met vakantie mochten. Leven op aarde is, of je het begrijpt of niet, een voortdurende strijd. Een voortdurende worsteling. De dood betekent dat wanneer je jezelf zoals je bent maar kunt aanvaarden. Dat is de voorwaarde. Er vakantie komt, rust, ontspanning. Betekent dat je een tijd lang in een soort illusiewereld kunt leven. Een zomerland waar alle schoonheid die je ooit gezien en begeerd hebt bijeen is gebracht. Een wereld waarin alles voortdurend zonnig is. Waarin alles eigenlijk super deluxe mooi is in een ongekend rijke technicolor uitvoering. Zeker, het verbleekt wel weer. Maar per slotverrekening, Palmas of zo is ook niet precies zoals de vakantieganger het in badbroek of bikini beleeft. Niet waar? Vakantie, dat is datgene waar het sterven als het ware recht op geeft. Het geeft je daarnaast de kans om alles te overzien. In plaats dat je ergens in een doolhof staat, sta je erboven. Je kunt zien hoe ze in elkaar zit. Je kunt zien hoe men zou moeten gaan. Je kunt heel vaak zien waarom jij verkeerd bent gegaan. En wat meer is, met een beetje kracht, en die heb je al heel gauw, kun je soms tegen iemand zeggen die nog in de doolhof zit, nu moet je niet linksaf, maar rechtsaf, of omgekeerd. Je kunt anderen dus nog helpen ook. Voor de meeste mensen, ja niet voor iedereen hoor, komt er wel weer een reïncarnatie. Dan ga je op aarde op herhalingsoefening. Je bent als het ware blijven zitten. Je hebt nog niet het uiterste uit het mens zijn eruit weten te halen. En je krijgt de kans om dat alsnog te doen. Kun je zeggen, ja, dat is vervelend. Nou, ik kan begrijpen, iemand die op het ogenblik op aarde is, kan zich niet voorstellen dat hij zit te springen om het nog een keer te proberen. Nou, als ze alleen al denken aan de omzetbelasting en de BTW. Ja, ja. Ik heb gehoord dat er hier vlak in de buurt inrichtingen zijn die geen reëel product leveren, maar die desalniettemin ook BTW over hun omzet moeten betalen. Vraag me af waar de toegevoegde waarde hier ligt. Maar goed. We zijn gewoon bezig op het ogenblik met dat idee van sterven te belichten. Nou ja. Zeg niet, ik ben er bang voor je. Zeg niet, ik verlang ernaar. Laat het komen zoals het komt. Het is net als mijn appel aan een boom. Er komt een ogenblik dat die zal vallen. Soms door omstandigheden, soms alleen omdat hij rijp is. Ik geloof niet dat je moet zeggen, ik wil van de boom af. Zeg maar rustig, ik verzamel mijn sappen, ik krijg een lekker blosje, en als ik naar beneden luister, merk ik het wel, en wat de wespen ermee doen, interesseert me niet meer. Ja, ik weet het, het is een beetje cru om het zo te zeggen. Maar neem me niet kwalijk. Moet ik dan een doodbiddersgezicht trekken? Er is iemand eindelijk vrij van een hele hoop pijn, van een hele hoop ellende. Eindelijk heeft hij de mogelijkheid om alles wat in hem leeft, alles waarvan je gedroomd hebt, voor een ogenblik voor zich te zien als een waarheid. De waarde, de betekenis ervan te gaan proeven. En wat moeten wij dan doen?
As tot as, stof tot stof.
Ja, tegen contante betaling. Neem me niet kwalijk. Vanuit mijn standpunt is dat de grootste kolder die er is. Ik kan begrijpen dat als je iemand wegbrengt, dat je zegt, och potverdorie, wat zal ik die missen? Natuurlijk. Maar dat is bij jou, dus niet bij de ander. En dan moet je niet tegen die ander zeggen, ik kan je niet missen, dus blijf maar. Blijf maar martelen, blijf maar zoeken, blijf maar terugkomen naar die wereld. Sterven is een mate van vrijheid herwinnen. Als je maar in staat bent om ze te verdragen. En dan weet ik het. Je kunt het allemaal gedegen doen. Met de kerk erbij. Ah, dat vind ik ook zo leuk altijd, nietwaar? Dat in een bepaalde ritus wordt de dode echt geplant. Dan staat er zo iemand bij met zo'n kwispel, noemden ze dat vroeger. Tegenwoordig zes geloof ik een playboy. Ah, dan staat hij in het water en dan staat hij zo. Beetje water erbij, dan komt hij beter op. Voor u is het ernstig. Voor ons niet. Voor u is de dood een groots gebeuren. Voor ons is het nog minder dan de verpoppingsfase van een rups. En juist daarom kan ik wel begrijpen dat u bang bent voor het sterven. Voor uw eigen dood, voor de dood van anderen misschien. Ik kan begrijpen. Maar ik kan toch niet met u meevoelen. Omdat ik weet dat het sterven alleen maar het langzaam openbreken is. Het vinden van je vleugels. Dat je eindelijk naar de zon kunt vliegen. Dan kun je erom lachen. Je kunt het triest en tragisch vertellen. Want de werkelijkheid ontkom je toch niet. Het zou weinig zin hebben zelfs over sterven te spreken, wanneer er niet zoveel mensen zouden zijn die zich daarmee bezighouden. Soms als een middel om te vluchten, soms als iets wat ze vrezen, meer nog dan de hel. Dan heeft het zin om de mensen te zeggen, sterven is niet zo erg. Het proces wat tot het sterven voert, kan heel wat erger zijn dan de dood zelf. Maar is eenmaal dat ogenblik van afscheid gekomen? Zeker, je hebt die ervaringen, je hebt die duizelingen waar ik over sprak. Je hebt dat nog even terugflikkeren van het bewustzijn meestal. Maar je hebt gelijktijdig ook eindelijk rust. Je hebt vrede. Je hebt vrede wanneer je de dood maar kunt aanvaarden. Als je wilt leven, strijd om te leven. Dat is je recht. Maar als je niet meer verder kunt gaan, leg je dan neer bij de feiten. Aanvaard het. Wees niet bang voor een dood. Laat je geen verhalen vertellen over engelen of demonen die klaarstaan om u in te rekenen. Aan onze kant hebben ze verdomd weinig dienders. Er zijn entiteiten die u willen helpen, zeker. En er zijn ook entiteiten die u confronteren met iets wat u verkeerd hebt gedaan, zeker. Aanvaard het. Want zelfs dat moet aanvaard worden. Dit was voor de techniek. Dus realiseer je nou maar dat het niet erg is om te sterven. En dat je eigenlijk, zeker wanneer je weet dat iemand in het leven zwaar heeft gehad, zoveel voor een ander moet kunnen voelen dat je een ander zijn dood ook gunt. Probeer nooit iemands leven te nemen. Maar als een ander wil sterven, en je weet dat hij geen uitweg heeft, help hem dan desnoods. Laat de mens eindelijk in zijn waardigheid vinden. Zijn grootste waardigheid vindt de mens vaak bij de dood. In het sterven, wanneer alle grenzen weg beginnen te vallen. Wanneer alle betekenissen en alle overwegingen van menselijke aard wegvallen en alleen nog overblijft dat gevoel van genegenheid, misschien nog een gevoel van verplichting. Dat is het ogenblik waarin je jezelf vindt. En als je jezelf dan maar aanvaarden kunt, heb je het beter dan voorstelbaar is op aarde. En als u daar nog commentaar op hebt, dan hoor ik het wel.
Maar is in deze eeuw de dood niet krankzinnig geworden met die honderden miljoenen slachtoffers ten gevolge van oorlogshandelingen?
Ach. Kijk, dat doe je als de school dus te zwaar bezet is vaak. Dan zeg je, nou, die kunnen alvast over naar de volgende klas, haal ze er maar uit. Voor u is sterven iets verschrikkelijks. Voor het ik in zijn werkelijkheid heeft het weinig betekenis. Is het alleen maar een ontwaken tot een werkelijkheid waar je veel meer thuis hoort dan je ooit op aarde hebt gedaan. En dan zegt u, ja, miljoenen, nou, met miljoenen tegelijk gaat het nog niet. Want u zegt nog oorlogen, maar als we op het ogenblik de oorlogen bekijken, en we bekijken daarbij het aantal verkeersslachtoffers, en we kijken dan nog het aantal mensen dat verkeerd wordt behandeld, medisch of anderszins, of bij voedselverschaffingen verkeerd wordt benaderd, alleen uit winstoverwegingen, dan kom ik tot meer doden vanuit deze zogenaamde vredesactiviteiten van de mensen uit de oorlog. Zo vreemd het mogen klinken.
Dat er iets of iemand is die daarover iets te zeggen heeft, of er ruim maar zo'n stelletje mensen op om dat op te vinden zijn?
Nee, daar heb je weinig over te zeggen.
Nee, omdat u dat zojuist zei. Van, er zijn er zoveel, laat er maar eens een stelletje overgaan naar de volgende klas.
Ik zeg, dat doe je wanneer een school overbevolkt is. Maar dat is nooit een beslissing die alleen kan komen van onderwijzen. Daar zal het schoolhof en eventueel de inspectie van onderwijs het ook mee eens moeten zijn, nietwaar? Nou ja, ik wou alleen maar zeggen. Ja. Dat zijn dus wel autoriteiten die wat dat betreft kunnen zeggen, nou, dit of dat lijkt ons voor de ontwikkeling van de mensheid goed. Maar dat is weer boven mijn hoofd gegrepen. Kijk, als je de portier vraagt wat voor sigaren de directeur rookt, dan weet hij het. Maar als je hem vraagt wat hij denkt, en hij vertelt het je, dan liegt hij. En als hij het je niet vertelt, is hij verstandig, maar dan weet hij ook dat hij het niet weet.
U zegt dat je na de dood een tijdje in een illusiewereld komt te leven, maar ja. Wie wil in een illusiewereld leven? Dus na die illusiewereld?
Na die illusiewereld vallen de vormen weg. Ja, hoe moet je dat weer verklaren? Als u aan uzelf denkt, dan hebt u een voorstelling van uzelf. Dat is een vorm en niet alleen een reeks eigenschappen. Wanneer u dood bent, dan hebt u die voorstelling van uzelf nog steeds. Kunt u het volgen? U hebt verder een hele hoop herinneringen die deel zijn uit gaan maken van uw bestaan. Deze herinneringen worden door u gebruikt om een beeld te scheppen waarin u die voor u nog niet te benaderen vormloze wereld buiten u toch kunt uitdrukken. Er zijn dus wel werkelijke krachten, werkelijke waarden en mogelijkheden, maar ze worden uitgebeeld door u, als het ware met plaatjes, zoals je voor kinderen die niet kunnen horen, om ze te leren lezen eigenlijk, gebruik maakt van plaatjes en dan lettertjes erbij gaat zetten. En daarom zeg ik, je leeft in een illusiewereld. Maar wanneer je dan tot rust moet komen, dat moet u ook begrijpen, dan kun je niet ineens geconfronteerd worden met een totale verandering, een totaal wegvallen. Dan mag je dus in je eigen droombeelden blijven spreken en zenden, en anderen vertalen het dan voor zich wel in hun werkelijke betekenis. En op deze manier groei je dan langzaam uit die illusiewereld uit. En dan kan een ogenblik komen dat je zegt, ja, maar dat vormloze kan ik niet aan. In dat geval ontstaat een soort spleen, of dat het laatste beeldje van de film blijft staan. En je op den duur zo gaat vervelen dat je reïncarneert. In een ander geval zie je dat de vormen zich oplossen in iets abstracts, van kleuren en ja, zeg maar geluid, zoiets als muziek. En al die dingen door elkaar, die worden dan een nieuwe wereld. Maar ja, het is verrekt moeilijk om iets uit te drukken op deze manier, dat begrijpt u wel.
U bent in die wereld?
Ja. Ik zit zelfs zover dat ik al wat van de muziek terzijde heb gesteld, maar ik speel op het ogenblik meer met de kleuren.
Maar hoe kunnen we leven in deze tijd zodat we de dood niet meer als angstig ervaren? Wat zou onze geestelijke houding moeten zijn nu, in deze tijd?
Ja, uiteindelijk zou u dat zelf uit moeten maken. Want u hebt een eigen achtergrond, een eigen geloof. U bent een persoonlijkheid die toch wel redelijk uniek is. En u moet vanuit uzelf, moet u dan toch wel een benadering vinden, dacht ik. Maar zeer algemeen kan ik wel dit zeggen. Zorg dat je jezelf niets te verwijten hebt. En heb je jezelf iets te verwijten, probeer het te compenseren. Probeer er iets goeds tegenover te stellen. Wanneer je op die manier leeft, dan ben je niet bang voor hetgeen je zelf bent. En als je niet bang bent voor hetgeen je zelf bent, ben je eigenlijk ook niet meer bang voor de dood. Hoogstens voor het onbekende ervan, maar niet meer voor het feitelijk gebeuren.
Als je in de dood zou gaan, dan is het evenwicht toch helemaal verstoord.
Och.
Zou niet.
Ja, je kunt er wel zeggen, maar mag ik een tegenvraag stellen? Ja. Hoeveel evenwicht bestaat er hier op aarde bij u?
U zei niet iedereen reïncarneert. Hoe moet ik dat opvatten in het oneindige, in het tijdloze?
Een reïncarnatie is alleen een terugkeer tot een deel van het eigen werkelijke en totale wezen, dat in de tijd en in ervaringen die je niet geheel kunt beheersen, nogmaals door jezelf aan jezelf wordt uitgespeeld.
Is het in het in het oneindige niet een zaaie toestand om in het oneindige te verkeren?
Ja, dat kan ik me vanuit een menselijk standpunt wel voorstellen. Maar mag ik een gekke vraag stellen? Ik zal u dadelijk vertellen waarom ik het zo zeg. Hebt u wel eens een circus gezien met 3 of 5 pistes? Als u dat gezien hebt, dan weet u dat er overal tegelijk wat te doen is. En als je alles wilt zien wat er in de tent is, dan moet je er eigenlijk minstens 1 keer of 5 naartoe gaan. En dat is nou maar een kwestie van 2 uur. En van een gelijktijdigheid van zeg in wezen 3 of 5 voorstellen. Stel u nu eens voor dat er helemaal geen grens is. Dat alles wat er ooit geweest is in de tijd, ooit zal zijn vanuit uw huidige standpunt. Dat allemaal gelijktijdig aanwezig is. Dat je er maar naar hoeft te kijken en de voorstelling begint. Dat is niet saai. Want wanneer het eenmaal zover is, dan zul je in het begin je waarschijnlijk, ik weet het ook nog niet precies, je moet zover zijn eerst, maar zul je waarschijnlijk je vergapen aan alles. Maar dan ga je afvragen, ja, maar wat is mijn betekenis daarin? En dan ga je een functie vinden in dat geheel. En het eigenaardige is dat je dan door jezelf te leren kennen, de kosmos leert kennen. En ik geloof niet dat dat saai of eentonig is, maar het is wel een totaal andere toestand van zijn en bestaan dan voor een mens en voor menige geest voorstelbaar is. Dat is wat anders.
Heeft intelligentie in uw wereld al een betekenis?
Ja, dat ligt er maar aan wat je eronder verstaat. Ja, er zijn mensen die zichzelf zeer intelligent vinden. En die in wezen alleen zeer spitsvondig en scherp zijn. Misschien enige feitenkennis hebben, algemeen of specialistisch. En op grond daarvan zeggen, ik ben iemand. Ik ben intelligent. Want ik kan dat allemaal. Nou ja, dan zeg ik ook, dan is een gedresseerde aap een zeer intelligent dier. Ik geloof dat de waarde van het mens zijn niet ligt in wat je weet. En wat je allemaal beheerst en de scherpzinnigheid en snelheid van je reactie. Dat kan in de menselijke maatschappij van belang zijn. Maar voor jezelf is het alleen van belang dat je voortdurend een mate van vrede met jezelf behoudt. En ik heb soms de illusie, ja, ik leef ook in illusies, u merkt het, dat er heel veel mensen zichzelf als superintelligent beschouwende in feite vergeten dat ze hun intellect meten met hun eigen maatstaven en daarbij gelijktijdig over het hoofd zien dat ze door hun theoretische hoogstaande waarde vaak de praktisch menselijke uit het oog verliezen. En dan is voor mij iemand die gewoon weet wanneer je een ander moet helpen en wanneer je hem met rust moet laten, intelligenter dan iemand die heel veel weet. Ik zeg, het is maar wat je eronder verstaat. Mag ik u een klein gebed leren voor Nederland in moeilijke dagen? Vannacht is weer aan het politiek formeren bedoel ik. Bid dan dit. Heer, verlos ons van de deskundigen en de bedweters, opdat het gezond verstand weer mogen heersen op aarde.
Wie is die heer? Huh? Wie is die heer?
Welke heer?
Die heer die u nu aanroept, wie is
dat? Dat is de uitdrukking die de mens gebruikt voor het onbekende, waar hij over het algemeen een mombakkers voor heeft gehangen, soms met baard en soms op een andere wijze. Maar het onbekende dat hij als een soort kracht en ja, ook als een soort beheersing soms beleeft, zonder te weten wat het is. En daar zegt hij dan heer tegen. Ja. Wat dat betreft, weet u, er zijn bepaalde kerken die doen me denken aan kroegen. Die kroeg in gaat en via de drie deuren staat alle drie op heren, heren, heren. En als je naar die kerk gaat, dan is het eerste wat je hoort heren, heren, heren. En dan kunnen die mensen het menen en dan hoop ik dat ze daar vrede mee vinden. Maar het is maar een term, het is maar een woord. 1000 keer heren roepen betekent niets. Wanneer je niet iets erachter voelt, dat anders is dan alleen maar het beeld van een godje dat jou zal beschermen en uitverkiezen en anderen verdoemen. Laten we maar blij zijn dat het zo is. Want als we bedenken wat er in godsnaam mensen tegenover mensen hebben gedaan. Ontelbare eeuwen. Moeten we wel blij zijn dat die goden chimeren zijn die uit de mensen zijn voortgekomen. Want als er zo'n god de kosmos zou beheersen. Dan zou je verduveld toch nog gaan zoeken of er niet een duivel is in dit. Omdat die misschien dan toch nog meevalt. Dus neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg. U kunt zeggen God, u kunt zeggen Heren, maar in de gebedsformulering, zoals die bij vele Nederlanders bestaat, is het Heer doe dit of Heer doe dat. En ja, dan kun je natuurlijk ook nog afvragen of die mensen dat vragen omdat ze het idee hebben dat God een soort super piccolo is die kan worden omgekocht tot het verlenen van extra gunsten zonder dat daar werkelijke verdiensten tegenover staan. Maar ja goed, ik wil er niet op ingaan. Het geloof van de mens is onlogisch, best. Maar wanneer hij probeert de onaantastbaarheid van dat onlogische geloof met logica aan te tonen, dan klopt er voor mij al iets niet. En wanneer ik dan bovendien zie dat dat geloof van anderen wordt gepredikt en voor het ik alleen met de mond beleden, dan word ik nog veel huiveriger.
Hoe reëel is uw geloof? Ik bedoel, u vertelt ons.
Ik vertel u wat ik ervaren heb en wat ik weet.
Ja, en hoe reëel is dat?
Voor mij,
voor u.
100%.
Maar is er een kans dat het dus niet zo is? Hetzelfde als u ons geloof zou
zijn. Er is een kans dat het voor u niet zo is.
Die kans, je houdt u op open.
Natuurlijk, moet ik wel. U bent anders dan ik. En uw geestelijke wereld zal, bij het sterven heb ik dat geprobeerd duidelijk te maken, wel een aantal fasen vertonen die bijna altijd gelijk zijn. Maar ook hier heb ik dus uitzonderingen opgelaten, dat herinnert u zich. Maar hoe je dan die geestelijke wereld beleeft, ja, de een zit in zomerland, de andere gaat naar een hemel toe, met doorlopende voorstelling. En weer een ander die dwaalt eigenlijk alleen maar in weidse velden en tuinen, totdat hij eindelijk iemand ontmoet en antwoord krijgt. Dat zijn dan nog maar een paar van de mogelijkheden. Het zou dus dwaas zijn om te zeggen, wat ik u vertel is voor iedereen precies waar. Ik kan alleen zeggen op grond van mijn ervaringen en ook mijn persoonlijk beleven, is het voor de meeste mensen een redelijk grote waarschijnlijkheid.
Hoeveel keren herinnert u zichzelf gestorven te zijn?
Ik ben nou in zo'n fase geweest dat je dan teruggaat 17 keer zeg.
Sinds?
Is niet iedere vorm van werkelijkheid eigenlijk een vorm van illusie?
Ja, daar moeten we mee uitkijken. Het is waar. Elke vorm van werkelijkheid berust op een interpretatie vanuit een bepaald standpunt en met een bepaald bewustzijn van feiten die in hun geheel niet als zodanig erkend worden. Dus een illusie. Maar op het ogenblik dat we gaan... Sorry, mag ik nog even? Ja, ik wou alleen nog één ding bijzeggen. Maar op het ogenblik dat je gaat zeggen, dus is alles illusie, dan zeg ik, waarom verandert u uw illusie niet? U kunt dat niet. Als u het niet kunt, is het voor u een werkelijkheid. Beleef het dan als een werkelijkheid, totdat u uit die werkelijkheid illusies kunt wegfilteren, die u wel beheerst. En verander dan eerst het erkende, dan zult u misschien later erkennen, dat wat overblijft heel anders is, dan alles wat je ooit hebt voorgesteld. Maar leef nou maar met de werkelijkheid, zolang jij niet kunt beheersen. Dat wilde ik alleen zeggen.
Is het gewoon dat een stervende zijn achterblijvende geliefde die op afstand zijn gaat begroeten en gezien wordt ook?
Nou, het is niet gewoon, maar het is een veel voorkomend verschijnsel. Van groot belang is hierbij dus de situatie op het ogenblik van het sterven. Dan krijg je namelijk dus bepaalde spanningen. En dan blijkt dus dat bij een ongeluk of bij een sterven in absolute hulpeloosheid en verlatenheid, deze neiging om je te projecteren naar je geliefde groter is dan wanneer je bijvoorbeeld elders alleen maar in een ziekenhuis sterft. Dan is er verder iets waar u dan misschien ook van gehoord hebt. Dat is namelijk het eigenaardig tijdsverschuivingseffect. Het komt dus voor dat iemand afscheid neemt van zijn geliefde en zegt dood te zijn, terwijl hij het nog niet is. Daar kunnen uren, soms zelfs 2 tot 3 dagen tussen liggen. Aan de andere kant kan het ook zijn dat iemand al een week dood is, en dan pas komt afscheid nemen en aanduiden dat hij net gestorven is. En dat ligt weer in de verschillen van tijdswaarde, zoals u die op aarde kent en zoals u die in een geestelijke toestand kent. Heeft te maken met persoonlijke tijd. En die persoonlijke tijd verschilt weer zoveel van de aardse, dat verschuivingen van dagen zonder meer mogelijk zijn. Voldoen?
Kunt u in de spiritistische vereniging, daar komen vaak mensen die foto's van overledenen kijken en dan via die foto iets vertellen van die overledenen. Is dat correct volgens u, of is dat meer telepathie van degene die foto brengt?
Ja, een moeilijke vraag. We hebben daar een bekend voorbeeld van. Dat is zoiets als, ja, sla je vrouw nog of doe je het niet meer? Of je nou ja of nee zegt, je bent altijd een vrouwenbeul. Dat is ook zoiets, u zegt, is dat correct? Het kan correct zijn. U moet het volgende onthouden. We hebben hier in feite te maken met een vorm die berust op psychometrie. Je neemt de trillingen over van de foto En je zou daardoor met de persoonlijkheid contact kunnen krijgen. Maar of je dat altijd kunt, is een andere vraag. Om die signalen te kunnen ontvangen, echter, moet je openstaan voor allerhand trillingen. En over het algemeen zijn die trillingen die je van die geest opneemt nog niet zo buitengewoon scherp en helder. Vooral in het begin niet. Na meerdere malen contact wordt dat vaak beter. Dus wanneer dat in een zaal zou gebeuren en er zit iemand heel intens aan een dierbaar overledene te denken, want nou heeft hij of zij net die foto in de handen, dan is het heel goed mogelijk dat tenminste een deel van die denkbeelden mee wordt geïnterpreteerd als komende van de doden, zonder dat het feitelijk het geval is. En dan hangt het dus af van de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, de kwaliteiten en de ogenblikkelijke concentratie en toestand van de persoon die hier als mediator mediatrix optreedt, en dan ook nog aan de gevoelsintensiteit en de gedachte beelden die naar zo iemand worden toegestraald. En dat zal u duidelijk zijn dat je dan op één avond met één en dezelfde persoon die dit doet, misschien 3 juiste en 9 totaal verkeerde antwoorden kunt krijgen. Dus daar kun je geen antwoord op geven zo. Je kunt zeggen het is mogelijk dat dit correct is. Je kunt niet zeggen het is zeker dat het correct is.
Kun je ook prettig sterven? Moet het altijd...
Nou, voor mij hoeft het niet.
Oh.
Nee, kijk, het kan dus zijn dat je gewoon eigenlijk die dood al een beetje aanvaard hebt. Dat je denkt, nou ja, fijn, dan kan ik eruit stappen, weet u wel. Dat je zo denkt, ja, hier lig ik eigenlijk gezellig, of nou ben ik klaar met mijn taak, dat is ook zoiets. En dat dan degenen die daar geestelijk bij betrokken zijn, eigenlijk al aanwezig zijn. Iets wat bij sterven vaak voorkomt, vooral bij mensen die dus die dood aanvaard hebben, die stil en rustig zijn, die niet bang zijn. Ze ineens zeggen, God, wat wordt het hier licht, zeg. Oh, wat hoor ik daar, dat is zo mooi. Of, oh, daar komt ome Dirk aan. En daar is mijn vader ook. Nou, het lijkt me dus dat terwijl je sterft al familiereunie vieren, toch eigenlijk wel een heel prettige manier is. Dus je kunt heus wel vrolijk overgaan. Ja, natuurlijk kun je het ook anders hebben. Je kunt eindelijk eens kijken. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je leest met volledig begrip voor de werkelijke mogelijkheden de politieke programma's. En dan lach je je dood. En dan ga je dus vrolijk over.
Moet een mens boeten voor het kwade wat hij gedaan heeft?
Wie maakt uit wat het kwaad is? Dat kan de mens alleen zelf. En de mens bestraft zichzelf voor al datgene wat hij in en van zichzelf niet aanvaardt. In deze zin is er boete. Maar geloof me, de mensen hebben zoveel onzin verkondigd en daardoor anderen een schuldbewustzijn aangemeten, dat heel veel van de zonden die het meest betreurd worden, later helemaal niet in tel zijn. U kent dat bekende verhaaltje niet waar, katholiek land, daar gebeurde ineens een paar wonderen. Ze zeiden zich, God, dat die man heilig is geworden. En waarachtig, omdat ze zo aan hem twijfelde, is hij verschenen in de dorpskerk. En zei, jongens, ik ben heilig, want ik heb geluk gehad. Toen ik aan de hemelpoort stond, stond er een bordje, buitenechtelijk telt niet. Ja, een krankzinnig verhaaltje, ik weet het. Maar dacht je nou werkelijk, dat God je alle kansen en mogelijkheden had gegeven, om er dan een bordje verboden toegang voor te zetten? Laten we daar maar niet op doorgaan, ik moet zo langzamerhand ook af gaan sluiten. Maar ik zou wel één ding willen zeggen. Wat u God noemt en wat u duivel noemt, Zijn beelden maar een avers van een en dezelfde munt. De scheppende werkelijkheid. En u maakt van de duivel een duivel. En u maakt van uw God een toornig of een rechtvaardig of een liefdevol God. Maar hij is, of het is, moet je zeggen, want het is onbekend, een voortdurende kracht waarin en waardoor het bestaan mogelijk is. En al wat binnen die kracht mogelijk is, is vanuit die kracht aanvaard. Want anders zou het niet mogelijk zijn. Dus maakt u nou maar uit of u boete moet. Zo vrienden, ik hoop niet dat u het erg vindt, maar ik ga eindigen. U krijgt dadelijk een andere spreker en die zal dan ongetwijfeld vragen beantwoorden zo goed het gaat. Het onderwerp hebt u mezelf gegeven. Ik heb geprobeerd te laten zien dat sterven op zichzelf heus niet erg is. U hebt mij allerhand vragen gesteld, zelfs over God. En ik kan alleen maar zeggen dat je van een vlo niet moet verwachten dat hij een kaart tekent van Venus die geografisch en anderszins volkomen correct is. U hebt geprobeerd om te definiëren, is het wel waar? Wie van ons weet wat waarheid is? Waarheid is ons geloof in onze interpretatie van de dingen rond ons, zelfs wanneer we ze niet helemaal begrijpen. Wat voor mij geldt, geldt voor u en omgekeerd. Ik leef in een andere wereld. Daarom ben ik nog niet plotseling meer geworden. Ik ben anders geworden. Wat ik beleefd heb als een persoonlijke ervaring is voor mij een volledige waarheid. Maar ik kan niet zeggen dat ze zich bij iedereen zo herhaalt. Alles is betrekkelijk. Omdat wij zelf, zonder het te beseffen, voortdurend de kern zijn van de kosmos waarin we denken te leven. En zolang als ons eigen wezen, ons beleven en ons beeld van de kosmos bepaalt, kan niemand zeggen dat zijn kosmos identiek is met die van een ander. Je kunt hoogstens zeggen, er zijn vele overeenkomsten. Ik heb in mijn betoog, in mijn beantwoording ook, vooral die overeenkomsten met enige nadruk willen vermelden. Zonder echter te stellen dat er sprake is, of zelfs kan zijn, van een absolute identiteit tussen uw wereld en beleven, mijn wereld en mijn beleven. Nou hoop ik dat u daar zo van aan wilt denken. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten, 25 minuten, we zijn met veel.
Zeg maar 20, dan wordt het toch wel half
uur. Ja, is het zo?
Waar is het?
Vier mannen komen graag, één sleutel en twee van die...